Broeders en zusters, ik denk dat ik een open deur intrap als ik stel dat onze hedendaagse cultuur in de ban is van het woord liefde. Liefde, dat is een buzzwoord geworden. En iedereen heeft het erover, terwijl het er echter geen duidelijke betekenis aan verbonden is. All you need is love, zongen de Beatles in 1967. En het werd, zoals u alle weet, een wereldhit. En geregeld krijgen we dan ook te horen dat wij mensen gewoon elkaar lief moeten hebben. Dan pas zou het een heel andere wereld zijn. Liefde, dat schijnt het antwoord te zijn op zoveel vragen. Maar algemeen gesproken vult iedereen de betekenis van liefde in op zijn eigen manier. Er zijn talloze definities in omloop, zoals ware liefde accepteert mij en respecteert mij zoals ik ben. Liefde als ouder, dat is je kind alles laten doen wat het wil, wanneer het maar wil, zodat je creativiteit toch niet belemmert. De liefde die zegt nooit nee, de liefde die zegt nooit sorry, de liefde maakt mij altijd blij en gelukkig. De liefde maakt mij speciaal. Liefde, dat is vlinders in de buik. Liefde is, hoe ik het omschrijf, op mijn manier. Maar is dat wel zo? Hoe weten we eigenlijk, broers en zusters, wat dat liefde is? Moest ik een rondvraag doen, dan denk ik dat menig een die hier zit vanmorgen, als het om liefde gaat, zou verwijzen naar een van de meest bekende passages van het Nieuwe Testament. En dat is 1 Korinthe hoofdstuk 13, inderdaad. Willen we dat samen ook met elkaar gaan lezen? 1 Korinthe hoofdstuk 13, vers 1 tot vers 13. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik een klinkend koper of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig, is goedertieren. De liefde is niet jaloers, de liefde praalt niet, de liefde is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoegelijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volkomene is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan wat van het kind was. Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is liefde. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, liefde, dat is een woord dat in onze maatschappij zo vaak een onbijbelse betekenis heeft gekregen, dat het voor ons bijna onbruikbaar is geworden om de ware betekenis die het naar de schrift heeft, weer te geven. Want bij liefde denkt men bijna automatisch aan gevoelens voor de ander, en niet zozeer hoe men zich gedraagt naar de ander, maar wat men voelt voor de ander. En ongelukkigerwijs, wanneer het dan eens gebruikt wordt om iets liefdevol te doen voor de ander, dan staat de betekenis 180 graden tegenover de betekenis naar de schrift. Een liefdevolle daad doet men tegenwoordig omwille van de gevoelens die men eraan overhoudt, in plaats van dat het enkel en alleen om het welzijn van de ander gaat, zodat het beeld dat men van het woord liefde heeft een totaal verwrongen gedachte is. Het is een van de meest misbruikte woorden binnen onze Nederlandse taal. De betekenis van het woord liefde draait in de wereld rondom ons vooral om eigen belang, wat een haak staat op de belangeloosheid en de onbaatzuchtigheid waar het in de Bijbel naar verwijst. Nu, om een goed beeld te krijgen van wat liefde is, moeten we deze overbekende tekst hier in 1 Korinthe 13 niet enkel tijdens een huwelijksdienst lezen, maar in de samenhang waarin dat het aangetroffen wordt in deze brief van Paulus. Deze tekst, vrienden, is geen poëtische ode aan de liefde die onafhankelijk op zichzelf staat. Nou, zo wordt het meestal voorgelezen, waardoor algemeen deze perceptie bij vele christenen ook is gaan leven. De context hier in de eerste Korinthebrief is de eredienst in de gemeente. Deze tekst die handelt over hoe dat wij horen samen te leven als het lichaam van Christus, de belichaming van de tempel van God op aarde. Naar de context gaat het hier niet om twee mensen die ervoor gekozen hebben om een leven samen te delen, hoewel dat daarop natuurlijk van toepassing is, maar het gaat om ons allemaal hier, die niet voor elkaar gekozen hebben, wat dan natuurlijk gepaard gaat met de nodige persoonlijkheid en meningsverschillen. Hoe wij dienen samen te leven en tempel van God te zijn, daar handelt 1 Korinthe hoofdstuk 13 over. Dit is een tekst die een door conflicten geteisterde gemeente een uitnemender weg voorwaarts toont. Nu voor alle duidelijkheid, die uitnemender weg die bestaat er niet in dat Paulus hier zegt, vergeet de haven maar, laten we elkaar lief hebben, alsof de liefde in contrast zou staan met de haven, en eens dat je dat hebt, dat je overal de rest niet al te veel zorgen hoeft te maken. Nee, Paulus die gaat deze broers en zussen een betere weg tonen, hoe dat zij hun gaven kunnen inzetten, niet om elkaar te beconcurreren of de loef af te steken, maar tot onderlinge opbouwing. Wat betekent om eenheid en samenhorigheid te bewerkstelligen tot meerdere eer en glorie van God? En daarom, vrienden, willen we begrijpen wat dat liefde is, dan moeten we naar God kijken. De liefde die de geest van God in ons wil werken, die vormt ons op vele praktische manieren. Manieren die bepaald worden door het dubbele liefdegebod dat de Heer Jezus ons gegeven heeft. God liefhebben en je naaste liefhebben. En dat gebeurt niet door met de tanden op elkaar ons stinkende best te doen om betere mensen te zijn. Deze liefde, vrienden, is de vrucht van Gods geest die ons aan het transformeren is naar het karakter van onze God. En het is dan in dat verband dan ook goed om ons te realiseren wat we precies eigenlijk in deze brief gekomen zijn. De apostel Paulus die heeft in het 12e hoofdstuk dat hier aan vooraf gaat een ernstig probleem in kaart gebracht. Hoe deze gelovigen onderling verdeeld zijn over wie zijn haven nu de belangrijkste en de beste zijn. En dat is niks nieuws onder de zon. Het is van alle tijden. Zelfs toen de Heer Jezus naar Jeruzalem trok om daar zijn leven af te leggen, waren de discipelen ook aan het discussiëren onderweg. Ze raakten het maar niet eens wie dat er nu de grootste onder hen was. En ook deze Korintiërs, die hebben helemaal niet in de gaten dat de gaven die hun gegeven zijn, dat die niet bedoeld zijn om zichzelf te profileren, maar om het lichaam op te bouwen. Paulus die gebruikte namelijk de illustratie van een lichaam om zijn punt te maken. Het lichaam waarin de hand de nuttige functie van het oog niet kan afwijzen, of het hoofd de voeten niet kan afwijzen. Zonder het hoofd kunnen de voeten helemaal nergens heen. En zonder de hand kan het oog ook niet handelen naar wat het ziet. Elk lichaamsdeel, zegt Paulus, dient het andere te eren door samen te werken, door zorg te hebben voor de ander, wanneer het niet goed lijkt te functioneren. En in contrast met hun competitiedrang en verstoorde werking, belooft Paulus de Korintiërs een betere weg te tonen. En schrijft hij hoofdstuk 13. Nu, dat hoofdstuk valt eenvoudigweg in drie gedeeltes op te delen. Het eerste gedeelte, van vers 1 tot vers 3, handelt over de absolute noodzaak van de liefde. De absolute noodzaak van de liefde. Het middengedeelte, vers 4 tot 7, beschrijft het karakter van de liefde. Het karakter van de liefde. En het derde gedeelte, vers 8 tot 13, illustreert de duurzaamheid van de liefde. De duurzaamheid van de liefde. Dus perfect van een driepuntenpreek eigenlijk. Vandaar mijn eerste punt, de absolute noodzaak van de liefde. Ik wil het nog eens met jullie lezen. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. Nu, u merkt, het eerste gedeelte, vrienden, dat herinnert ons aan de noodzaak van de eerste helft van Jezus' dubbele liefdesgebod. Dat we God horen lief te hebben in alles wat wij doen. En Paulus, die noemt hier doelbewust drie specifieke voorbeelden waarin mensen wel machtige en zelfopofferende zaken verrichten, maar niet uit liefde voor God. Met als gevolg dat deze acties betekenisloos zijn. Nu, de eerste twee, die zijn heel herkenbaar voor de Korintiërs, want het gaat om zaken waar zij in de gemeente onderling over verdeeld zijn. Zonder liefde heeft het spreken in talen van mensen en engelen en het profeteren aanhaande de verborgenheden van God met alle wijsheid en kennis geen enkele waarde of betekenis. Zonder liefde voor God, en om die reden liefde voor Gods volk, die de motor hoort te zijn in het uitoefenen van de haven, brengt mij gewoon zinloos geluid voort. Het is al even betekenisloos als het geluid van de koperen gong die klinkt in een boeddhistische tempel. Dat is maar een begrijpelijker voorbeeld wat Paulus hier bedoelt, zelfs met klinkend koper of een schelle cymbaal. Kunnen natuurlijk wel machtige, zelfopofferende daden verrichten, maar als het niet gedaan wordt uit liefde voor God, maar vanuit een verlangen naar erkenning en respect, dan baat het ons helemaal niets. En ik weet niet, vrienden, maar is het in dat verband u ook al opgevallen hoe verward mensen zijn aan wat zij zien in de wereld rondom? Misschien bent u ook wel eens geconfronteerd geworden met een opmerking in de stijl van mijn buurman. Maar dat is de vriendelijkste man die ik ken. En het is een boeddhist. Mijn tante, dat is zo'n goed mens. En ze vindt haar spiritualiteit in de natuur. Mijn collega op het werk, die is vrijheviger dan de meeste christenen die ik ken. Hij is nota bene atheïst. Wat maakt christenen nu zoveel beter dan hen? Is dat herkenbaar? Wel, om te beginnen, vrienden, schuilt achter deze vraag al de misvatting dat het evangelie, als vanzelfsprekend, mensen tot betere mensen hoort te maken. Dat is meestal zo met vragen, dat men al een deel van het antwoord denkt te weten en dat het al vervat ligt in de wijze waarop men de vraag stelt. Maar je moet niet altijd op elke vraag antwoorden. Ik hoop dat dat zo is, mensen, dat het evangelie uiteindelijk die uitwerking heeft dat wij betere mensen worden. Maar dat is absoluut niet de hoofdzaak. Dat is nu wat de Heere God bij mensen naar op zoek is. Onze goedheid en onze goede daden. Wat dat God bij mensen zoekt, is volkomen overgave in liefde en toewijding aan zijn liefde en trouw. Zonder dit zijn de meest uitnemende daden, de hoogste vormen van offervaardigheid, volkomen betekenisloos, zegt Paulus. Zelfs al worden ze gedaan uit menslievendheid en komen ze daarnaast ten goede. Enkel wanneer deze zaken gedaan worden en voortgebracht worden door iemand die zijn hele leven overgegeven heeft aan Gods liefde, hebben ze pas waarde en betekenis voor de Heere God. Het is gewoon niet genoeg om supervriendelijk te zijn. Het is niet genoeg om vrijgevig en offervaardig te zijn als ons leven niet overgegeven is aan de liefde van God in de Heere Jezus, dan baat het ons niets, zegt apostel Paulus. En dat is een ernstige waarschuwing voor een geloofsgemeenschap die haar haven gebruikt voor eigen gewin. Het is niet het spreken in talen, het profiteren en het weet hebben van alle verborgenheden en alle kennis die erbij hoort, of het geloof dat bergen verzet dat je tot iets maakt, maar de liefde die je betoont. En dat brengt ons eigenlijk tot het middelste blokje dat overbekend is. En omdat het zo overbekend is, zo verhaalt het ons wel vaker, spenderen we er nagenoeg geen aandacht meer aan. Laten we het opnieuw maar lezen. En de stromen van zegen dalden neer. De liefde is langmoedig, vers 4. Of Verdraagzaam kan je ook vertalen. Is goedertieren. De liefde is niet jaloers. De liefde praalt niet. Is niet opgeblazen. Handelt niet onwelvoegelijk. Of gedraagt zich niet onwelvoegelijk. Kan je ook vertalen. Zoekt niet haar eigen belang. Wordt niet verbitterd. Rekent het kwade niet toe. Of brengt het kwade niet in rekening. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. Nu zult u wel begrijpen dat het tijdsbestek ons niet toelaat om hierop alles in te gaan. Maar het is wel heel belangrijk om te zien dat Paulus hier heel gericht communiceert naar de problemen die heersen in de geloofsgemeenschap in Korinthe. Paulus die gaat hier aangeven hoe de wijze waarop dat Gods liefde uitgeleefd wordt door alle leden van het lichaam en de problemen die ervaren worden, verandering kan brengen. Ja, vaak wordt dit blokje gelezen als een universele definitie van de goddelijke liefde, maar dit is allesbehalve een complete opleisting van wat dat liefde nu precies is. Het laat ons veeleer het ware karakter van liefde zien. En dat wordt heel duidelijk in die eerste twee woorden waar Paulus mee begint. Het zijn woorden die Paulus ook vaak op andere plaatsen gebruikt om het karakter van God zelf te beschrijven. En die je ook in Israëls geschriften heel vaak tegenkomt als de passieve zijde en de actieve zijde van Gods karakter. Jahwe is langmoedig of geduldig, dat is de passieve zijde, en rijk aan goedertierenheid. Dat is de actieve zijde. Een vers om te illustreren is Psalm 103, vers 8 tot 10. Dan lezen we het volgende. Barmhartig en genadig is Yahweh. Dan komt het. Langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. Niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en verhaalt ons niet naar onze ongerechtigheden. Broeders en zusters, wat zouden u en ik zijn indien dat Gods karakter niet zo was, dat hij niet langmoedig en rijk aan goedertierenheid was? Moet je eens voorstellen, wat als onze God met dezelfde mate van geduld zal liefhebben zoals wij ten aanzien van hen die jegens ons gezondigd hebben of ons teleurgesteld hebben? Hij doet ons niet naar onze zonden en verhaalt ons niet naar onze ongerechtigheden. De Heere God die behandelt ons niet zoals wij verdienen behandeld te worden, maar hij verdraagt ons. Gods liefde is bestendig langmoedig, ondanks onze aanhoudende opstandige houding, onze hoogmoed en onze trots. Gods liefde is goedertieren. Hij zoekt voortdurend naar wegen en gelegenheden om goed voor ons te zijn. En Paulus, die leert ons hier, vrienden, dat wij als Gods volk het karakter van onze God dienen te imiteren. Liefde die geworteld is in het karakter van God, is blijvend geduldig en is actief op zoek om goed te zijn. En ik zeg dat niet lichtvaardig vanmorgen. Toen ik dit overdacht, kwamen mijn situaties voor de aandacht dat ik al jaren mee worstel. En ik weet uit ervaring hoe moeilijk dat is om geduldig te zijn en om goedheid te bedonen ten aanzien van mensen die tegendraads zijn, eigenzinnig zijn, die niet in de gaten hebben hoe hoogmoedig en hoe trots dat ze zijn en die je respectloos behandelen. Mij moet je niet vertellen wat voor een blijvende uitdaging dat is. Maar vrienden, hoe zou deze gemeente eruit zien als er maar een fractie van Gods langmoedigheid en een fractie van Gods goedertierenheid gezien wordt en wat we aan elkaar betonen? Wat voor gemeente zou dit zijn? En ik leg daar de nadruk op, omdat zonder enige overdrijving dat we hier kunnen stellen dat dit de twee belangrijkste woorden zijn in de hele reeks. Langmoedig en goedertieren. Want zonder dit verliest al wat dat hier volgt zijn betekenis. Want wat volgt zijn zeven manieren waarop de liefde zich niet gedraagt. Is die opgevallen? En die zeven, die zijn heel gemakkelijk in kaart te brengen naar de situatie in Korinthe. Een groep gelovigen die verdeeld is, onderling door partijzucht, aanhoudend met elkaar wedijvert om status en macht, verziekt is door afgunst en jaloersheid en voortdurend elkaar naar beneden haalt in een zelfzuchtige strijd om waarde en betekenis te hebben binnen de groep. En gezien dat er ook een gelijkaardig lijstje aangetroffen wordt in de brief van Jacobus, je moet dat thuis maar eens bekijken, Jacobus hoofdstuk 3, laat het ons zien, zo geloof ik, dat dit een universeel probleem is. Een probleem dat eigen is aan hoe dat mensen van nature geneigd zijn om met elkaar om te gaan. En wanneer dat het wereldse streven naar status, macht, invloed, aanzien en respect geïmporteerd wordt in de geloofsgemeenschap, dan komen daar gegarandeerd problemen van. In plaats daarvan, zegt Paulus, horen we als gelovigen binnen onze geloofsgemeenschappen ernaar te streven dat onze onderlinge relaties niet het karakter laten zien van hoe dat de wereld met elkaar omgaat, maar laten zien het karakter van de liefde van God. Hoe God omgaat met ons als mensen. En we horen erop gericht te zijn, vrienden, inderdaad om het karakter van God te imiteren. En God is een God die onze zonden zo ver verwijderd heeft als het oosten reikt uit het westen. Weet je hoe ver dat is? Dat is volgens mij oneindig. Hij heeft al onze zonden bedekt in Christus. En we horen onze God te imiteren. Wanneer dat we zeggen de ander te verheven, dan dienen we ook de ander waarlijk te verheven. Broeders en zusters, houden wij een optelsom bij van de ander die ons geregeld op de heupen werkt? Of behandelen wij elkaar zoals we ook hopen behandeld te worden door onze God, met vergeving en genade? Ik merk soms hoe ook hier sommigen zaken die jaren geleden misgegaan zijn, zich nog glashelder voor de geest kunnen halen. En wanneer dat er dan opnieuw iets misgaat, dat dan naadloos bijgepast wordt aan wat een hele lange tijd geleden is gebeurd. Broeders en zusters, het is vergeven, maar niet vergeten, dat is geen principe die de liefde kenmerkt. Dat is niet het karakter van de vergeving die onze Vader ons schenkt. Stel je eens voor dat onze God zo over je denkt. Het is vergeven, maar niet vergeten, vriend. Moet je dat eens voorstellen? De Heere God die houdt geen lijst bij van hoeveel maal we iets hem al aangedaan hebben. Zo is de liefde helemaal niet. En de liefde die vraagt ook niet hoeveel keer ik iemand iets moet vergeven. Kent die vraag wel, hè? Van Petrus? Wie dat vraagt, die houdt een lijstje bij. En vergeeft daarom eigenlijk nooit iets. God die houdt geen lijstje bij mensen van hoeveel maal we hem al iets hebben aangedaan. En wie hier met een gerust hart straks voor Gods troon wil staan, die kan beter maar nu zijn broers en zusters behandelen op een manier waarop ook hij hoopt door de Heer God behandeld te worden. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren dat ik dat zo formuleer, maar eigenlijk is dat wat de Heer Jezus ons onderwezen heeft. Matthäus 6, vers 12 tot 15. Daar leert de Heer Jezus ons bidden en zegt hij, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als u de mensen hun overtredingen echter niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus begrijp je waarom ik het zo formuleer? Als we met een gerust hart straks voor God willen staan, dan kunnen we beter nu onze broers en zusters behandelen op een manier waarop wij ook hopen behandeld te worden door onze God en Vader. Denk daar maar eens over na. De liefde, zegt Paulus, die verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Ongerechtigheid en waarheid, dat creëert hier toch volgens mij een opmerkelijk contrast. Het zijn toch niet meteen twee zaken die wij tegenover elkaar gaan plaatsen. Maar het punt is, vrienden, dat wanneer wij gefocust zijn op het kwaad, dan zijn we niet langer in staat om de waarheid te zien. Maar wanneer we in alles eerst Gods wil zoeken, dan zullen we in staat zijn om in een wereld waar alles verkeerd loopt, de waarheid te zien. Soms menen mensen dat er helemaal geen liefde schuilgaat in de waarheid. Mensen die zeggen waar dat op staat, worden al heel snel als veroordelend beschouwd. Hij mag niet oordelen, nee. Dat is liefdeloos, luidt het onbijbelse cliché. Maar de realiteit is echter dat wanneer wij geworteld zijn in Gods liefde, er een diepe liefde schuilgaat in het niet eens zijn met alles wat iemand wil. Er gaat een diepe liefde schuil in de ander niet laten volharden in wat dat verkeerd is. Een ander mag zijn gang laten gaan omdat het eenmaal ongemakkelijk aanvoelt om daar iets over te zeggen. En dat je eigenlijk een beetje te laf bent om iets te zeggen. Dat is pas liefde loshandelen. En van nature zijn we geneigd om die hete aardappel door te schuiven. En de eer maar aan iemand anders te laten. Laat iemand de kastanjes uit het vuur halen. Hij of zij kan dat beter dan ik. Van liefdeloosheid gesproken. Natuurlijk, vrienden. De wijze waarop het gebeurt, vereist dat de liefde van God ons drijft. Maar verheugen wij ons, vrienden, in de waarheid die de ander kan bevrijden in dergelijke situaties? Verheugen wij ons in de waarheid die de ander kan bevrijden in zo'n situaties? Of verheugen wij ons om de ander met de waarheid rond de oren te slaan? In dat geval is er natuurlijk geen liefde en ook geen waarheid. Ja, want dat is precies wat er gebeurt wanneer het dan uiteindelijk toch gezegd wordt door mensen die zich eerst niet geroepen voelden om iets te zeggen, maar in het nauw gedreven worden. Dan gooien ze het ineens eruit en slaan ze de ander om de oren. Nu hebben we het voor een keer gezegd. Het is lange genoeg geduurd. Verklaren ze dan opgelucht en met een zelfvoldaan gevoel. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, vrienden. Maar verblijdt zich met de waarheid. En dan eindigt het gedeelte met een uitdagende reeks alles gezegden in vers 7. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. Dit vers zou je eigenlijk onder één noemer kunnen samenvatten. Doorzettingsvermogen. En dat is tegenwoordig een zeer zeldzame eigenschap. Een zeer kostbare, maar zeer zeldzame eigenschap. Omdat we leven in een tijd waarin dat engagement, toewijding en trouw vooral gebaseerd is op gevoelens. Kwets me nog één keer en ik sluit u uit mijn leven. Ik ken dat soort negativiteit niet nodig. Ik kan de best mensen in mijn leven. Doorzettingsvermogen, vrienden. Dat is een onmisbare eigenschap. Als je ziet dat we leven in een tijd dat mensen, ook wanneer er zaken gebeuren in een kerk die er niet aanstaan, prompt de deur kiezen en weggaan. Liefde kan in een geloofsgemeenschap pas vorm krijgen wanneer er doorzettingsvermogen gevonden wordt. Het eerste en het laatste woord in die reeks hier, bij mij vertaald met verdragen, en verduren hebben die bijklank van volharding in het bij elkaar blijven. De middelste twee woorden die kijken vooruit naar de toekomst. Geloven en hopen. Vertrouwende dat God ook aan het werk is in de ander in de gemeenschap, zoals hij ook aan het werk is in ons. En als we er echt van overtuigd zijn dat God aan het werk is, dan zal binnen het lichaam iedereen ook doorzetten om bij elkaar te blijven. Samen, elkaar verdragend, hopende op het beste in elkaar en zoekende om het beste in elkaar naar boven te brengen. En zoals je merkt, geldt dat niet enkel voor het huwelijk in mensen, maar is dit liefde voor de naaste, voor het lichaam, de geloofsgemeenschap. Dat is waartoe dat wij geroepen zijn, mensen. Als het lichaam van Christus horen wij door de vervulling van Gods geest de liefde van God te tonen aan deze wereld. In de acties die wij ondernemen te laten zien hoe dat die liefde van God er nu werkelijk uitziet. En dat brengt ons tot het laatste gedeelte waar ons perspectief gegeven wordt. De duurzaamheid van de liefde. Vers 8, de liefde vergaat nooit, of houdt niet op, zou je ook kunnen vertellen, of valt nooit. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen opgehouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want we kennen ten dele en we profiteren ten dele. Maar wanneer het volkomene is gekomen, zal wat in delen is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Want wij kijken nu door een spiegel wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En u blijft geloof, hoop, liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dus zoals u merkt, wordt dit gedeelte omkaderd door het blijvende karakter van de liefde. Het opent met de woorden, de liefde vergaat nooit, en eindigt met de woorden, en u blijft geloof, hoop, liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Nu in tegenstelling tot de heersende ijver naar status en aanzien dat bij de Korintiërs, is wat als zij in liefde doen van essentieel belang, zegt de apostel Paulus. Ons kennen mag dan wel ten dele zijn, maar wanneer dat we handelen in Gods liefde, dan sluiten we ons aan en dragen we bij aan Gods werk in de wereld. En wat dus eeuwig en blijvend is. En dat is geen sentimentele definitie van liefde die afhankelijk is van onze warme gevoelens voor de ander, maar de toegewijde verbondsliefde van onze God voor zijn koppig en rebels volk, die door de eeuwen heen aan het werk is. Zoals ik al zei aan het begin, is liefde in onze dagen een ijdele slogan, een buzzwoord dat zijn betekenis verloren heeft. En we worden in onze cultuur bestookt door films, tv-series en muziek, maar alle verkeerde ideeën over de liefde. En als we ons denken gaan vullen met die verkeerde opvattingen, dan oefenen we onze gedachten in een ongezonde en verkeerde wijze van denken over de liefde. Maar wanneer dat we de liefde van God in Christus overwegen en overdenken en toelaten dat daardoor onze relaties met elkaar doorheen het hele lichaam gevormd worden, dan, vrienden, beginnen we te groeien naar dat ongelooflijke beeld dat hier geschilderd wordt in 1 Korinthe 13. En dat is eeuwig. Ons kennen is inderdaad ten dele. Maar we zijn wel geroepen om elkaar volkomen lief te hebben. Want dat is wat wij doen voor elkaar in de liefde van God, die blijvend is. De liefde vergaat nooit. Ik zou graag met u Engelstalig lied nummer 37 zingen, zodat we ons opnieuw bepalen bij de liefde van de Heer. Want het is die liefde die in en door ons moet werken, opdat die liefde ook in ons Gods karakter voortbrengt en zichtbaar wordt in deze wereld waarin wij staan als het lichaam van Christus hier in dit plaatselijk getuigenis om te tonen wat ware liefde is. Amen. It was love that brought you from above to walk upon the earth. And love that caused your weariness, your hunger and your thirst. It was love that caused you to be tried and tempted by the foe. And love that brought the nails and cross, and love that bought my soul. How wonderful your love. So sweet to me, I'll never be apart from the lover of my soul, from the lover of my soul. Your love is filled with holiness, O Spirit, fan this flame. Your love will never cease or cool. Your love will never change. Oh, let me see your love for me, around me everywhere. The shining sun, a gentle rain, remind me of your care.
nothing else so sweet to me. I'll never be apart from the lover of my soul. How wonderful your love, the mystery of mysteries, filling up my heart, more glorious than I know. Nothing else so sweet to me. I'll never be apart from the lover of my soul.